Luister naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke inkijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Nu in je favoriete podcast-app.
BNR's Big Five van de schulden- en geldzorgen wordt mede mogelijk gemaakt door financieelfittewerknemers.nl. Een initiatief van Wijzer in Geldzaken.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Honderdduizenden Nederlanders, en daar zitten ook veel ondernemers tussen, kampen met financiële problemen. Maar over praten, het is nog altijd taboe. In BNR's Big Five van de schulden- en geldzorgen spreek ik met 5 kopstukken om dat te doorbreken, dat taboe dus, en uit te vinden wat er achter ons schuldenverhaal zit. En vooral ook wat overheid, het bedrijfsleven en ondernemers daaraan kunnen doen. Mijn eerste gast is Laurentien van Oranje. Zij geeft kwetsbaar in onze samenleving een stem en zet zich via haar Number 5 Foundation, doet ze samen ook met andere organisaties, onder andere in om armoede op te lossen. Van harte welkom. We kennen elkaar goed, dus we hebben ook afgesproken, net als de vorige keer, weer te tutoyeren, dus dan weten mensen dat. Wat was voor jou het moment dat je dacht, ik wil gaan strijden tegen armoede?
Ja, ik weet niet of er een één moment is. Ik denk dat al 30 jaar lang eigenlijk de gesprekken met heel veel verschillende mensen in kwetsbare posities en situaties in mijn lijf zitten. En dus ja, eigenlijk de optelsom van factoren, waaronder ook de financiële situatie, die wordt je langzamerhand duidelijk. En hoe eigenlijk allerlei dwarsverbanden zijn vanuit de levens van mensen. En dat staat bij mij ook altijd centraal in alles wat ik doe. Dus dat zit in mijn lijf. Ik denk dat er ook iets heel persoonlijks bij zit. Dat ook weer de mijn bewondering ook voor de kracht van mensen. Ik denk aan mijn eigen grootmoeder, die ook in een kwetsbare situatie als alleenstaande moeder met haar enige zoon opgroeide.
Jouw vader?
Van mijn vader, de moeder van mijn vader. En zij was altijd bezig met oplossingen zoeken. Maar dat liet ook zien dat zij wel die innerlijke kracht had. En dat is niet zo makkelijk.
En dat is ook, denk ik, iets wat jouw vader jou ook weer heeft doorgegeven. Dat daar gesprekken over zijn geweest natuurlijk.
Ja, en ik denk dat hij ook heel erg ook wel weer de aanstichter was van dat gevoel te hebben van onrecht. Het kan toch niet waar zijn dat een welvarend land als Nederland, met alle middelen, partijen die hier samen zijn in het veld, en de daadkracht die we hebben, dat we maar niet, het ons maar niet lukt om het te doorbreken als het nou gaat om kinderen of onder volwassenen. Dus ik denk dat het die optelsom is.
En natuurlijk heb je ook zeker ook vroeger de wereld rondgereisd, ook gestudeerd in het buitenland. Zijn daar ook zaken opgevallen als het gaat hoe het armoedeprobleem in elkaar zit? En zijn wij dan er erger aan toe in Nederland of juist niet?
Nou, ik denk wat mij in Amerika heel erg is bijgebleven, dus meer dan 30 jaar geleden, was dat het iedereen kan overkomen. Dat het een aaneenschakeling van evenementen ook is, en dat het niet een soort statische situatie is. En dat herken ik ook heel veel in gesprekken met mensen hier in Nederland. Ik schrik van het getal dat wij op de nummer 25 staan van de lijst van 27 landen. Van het percentage dat we van kinderen die we uit de armoede halen. En dan denk ik, ja, dan doen we dat op dat gebied dus niet heel goed.
Helder, daar gaan we zeker ook nog over praten, over kinderarmoede. Maar laten we eerst eens even kijken wat er nou opvalt in alle gesprekken die je voert. Hè? Want je bent iemand die er niet alleen over praat, maar vooral ook met de mensen praat die het allemaal meemaken. Dat zijn dus kinderen die betrokken zijn bij de toeslagenaffaire, maar ook kinderen die door andere redenen in de armoede terecht zijn gekomen. Maar ook heel veel volwassenen die je spreekt. Wat valt er nou op aan die gesprekken?
Uiteindelijk gaat het over de diepe behoefte van regie te hebben over je eigen leven. Dat is de diepst menselijke behoefte die iedereen verdient, die iedereen wil hebben. Het valt op dat dat de omgeving heel belangrijk is. Dus hoe heb je een sociaal netwerk, heb je een opvang, heb je vertrouwenspersonen met wie je kunt spreken? Heb je mensen die je net even zien en een klein steuntje in de rug geven? Dus ik denk dat het, en ook wel weer, hoe moeilijk het is om hulp te vragen. Dat herkennen we allemaal. Terwijl eigenlijk we het heel erg organiseren vanuit mensen hulp bieden. En slaan we niet de stap over soms om te snappen hoe ingewikkeld dat is om daar überhaupt te komen. Dus alle kleine stapjes, een aantal woorden die me opvallen. Het woord tijd, geef mij de tijd om stapje bij stapje er zelf ook uit te komen samen met iemand. En we moeten dus ons er, denk ik, heel erg bewust van zijn dat je nooit top-down kan werken, maar altijd bottom-up en altijd diep, diep luisteren naar de echte behoeften van mensen.
Ja, en het taboe wat ik eerder benoemde?
De schaamte is heel groot. Herken ik ook heel erg van de aanpak van laaggeletterdheid. Niemand wil ervoor uitkomen dat je de zaken niet helemaal op orde hebt. En we leven zeker nu in een soort wereld waar we allemaal perfect moeten zijn. En dus die schaamte om erover te praten. Mensen doen er 5 jaar over om ervoor uit te komen dat ze hulp nodig hebben gemiddeld. Dat is natuurlijk, gebeurt er enorm veel in het leven van mensen, in een gezin, in wat dat doet met kinderen in een gezin. Dus het is ja, die schaamte die we moeten doorbreken. En dan zeggen heel veel mensen, ja, maar erover praten, daar los je het mee op. Niet mee op, helemaal mee eens. Maar daar begint het wel mee.
Ja, we gaan straks ook praten over die oplossing uiteraard. Maar het gesprek is heel erg belangrijk om daarmee te beginnen. Is er een moment dat je echt ook, want je praat dus met heel veel volwassenen, met kinderen. Is er een moment dat jij nog geraakt wordt na alles wat je hebt gehoord?
Ja, absoluut. En ik denk dat het moment, dat moet je ook altijd blijven doen. Volgens mij, je kunt het nooit helemaal weten. En daar ben ik me zeer bewust van. Ik ook, dat ik niet ben opgegroeid in armoede. Dus heb je maar één manier om de waarheidsbevinding naar boven te laten komen. En dat is om te spreken met heel veel verschillende mensen. Dat armoede meer is dan geld alleen. Dat het gaat over stigmatisering. Mm-hmm. Over die hele dunne balans wat ik eerder zei over, ja, je wil eruit komen, maar je wil ook weer niet geholpen worden. Je wordt gestigmatiseerd. Het initiatief, wat me heel erg bijblijft, is wat kinderen zeggen, ja, fijn dat er een pas is om mensen om ons te ondersteunen. Maar die pas vanuit de stad, die stigmatiseert stadspas. Ook. De ja. stadspas in ja. allerlei verschillende steden. Maar die stigmatiseert ook. Waarom geven we niet alle kinderen een pas en zetten we bij de een er wat meer op dan bij de ander? Ja, dat soort creatieve oplossingen, daar gaan we het zo over hebben.
Daar ontbreekt het nog aan. Maar is er dan één voorbeeld, één moment van een volwassene die je hebt gesproken bijvoorbeeld, waarvan je zegt, dit raakt me gewoon?
Ja, heel veel verhalen. Iemand in mijn eigen team kwam bij ons dankzij een geweldig initiatief van de gemeente Den Haag om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen. Ze was in de schulden terechtgekomen en daardoor ook een heel laag zelfbeeld, laag gevoel van zelfvertrouwen. En we hebben haar weer eigenlijk, of ze heeft zichzelf vooral ook op de rit gezet. Maar we hebben een veilige omgeving gecreëerd om weer stapje voor stapje uit de schulden te komen. Afspraken gemaakt, het overzicht gemaakt. En 4 jaar later kwam ze laatst, en dat, ja, dat deed me enorm veel, kwam ze met de brief waarbij ze vanuit de gemeente had gehoord, je bent schuldenvrij. En wat ik dan jammer vind, is waarom er dan net niet een zinnetje bij staat, je mag trots op jezelf zijn. Dus dat menselijke, die menselijke inleving vind ik dat er soms nog wel heel erg ontbreekt.
En dan zien we natuurlijk ook als het gaat om de toeslagenaffaire tijdens Prinsjesdag werd bekendgemaakt dat er nog eens 1,1 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de afhandeling daarvan. In totaal is er 5,2 miljard euro ingestoken. Dat is natuurlijk gigantisch veel geld. Is dat dan genoeg of ontbreekt daar nog iets aan?
Ik ga verder niet in over die bedragen. Maar wat het belangrijkste is, en wat ook eigenlijk alle verhalen waar ik nu heel veel verschillende kinderen, jongeren en ook ouders heb gesproken, dat is dat gevoel van dat het lang, dat het is bepalend geweest voor jarenlang in hun leven. Kinderen zeggen, mijn jeugd komt niet meer terug. Ik ben te jong volwassen geworden. Ik heb moeten dealen met dingen waar een kind eigenlijk niet mee zou moeten dealen. En wat we volgens mij wat zij vragen eigenlijk is: A, zie ons als mens. Ga ons niet stigmatiseren als de ene doelgroep of de andere doelgroep. En zorg ook dat we een lange termijn visie hebben over het leven op de rit krijgen van kinderen, van jongeren, van ouders. Waarin ook het gevoel van helen heel erg belangrijk is. Want ze vragen ook. Het vraagt iedere dag eigenlijk weer stapje voor stapje om onszelf weer terug te vinden.
En het heeft denk ik ook met vertrouwen te maken of wantrouwen. Want als je als kind opgroeit in zo'n situatie, hè, met de blauwe enveloppen die dan weer op de deurmat liggen, de stress die dat allemaal geeft in een gezin, wat voor effect kan dat hebben op de langere termijn?
Ja, het kan. Wat de kinderen en de jongeren zelf zeggen is dat het dat ze inderdaad die stress ervaren. Dat ze zeiden van misschien moet de kleur van de envelop wel anders. Het heerlijke van kinderen en jongeren is dat ze dan ook met hele praktische oplossingen komen. Je ziet dat het veel stress oplevert. Tegelijkertijd ben ik ook enorm onder de indruk van de weerbaarheid en van de kracht ook van de jongeren. Dat ze ook wel echt het verschil onder woorden brengen van dat zij weer net anders hier tegenover staan dan de ouders. Die bestempeld zijn als fraudeur. En dat zijn zij niet. Zij brengen dat heel scherp onder woorden. Maar het belangrijkste is, we willen door met ons leven. We hebben ons hele leven voor ons. En we willen een gezonde relatie krijgen tot geld ook.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is prinses Laurentien. Zij strijdt via haar Number 5 Foundation tegen kinderarmoede. Onder andere een van de maatschappelijke vraagstukken die zij bij de kop pakt. We gaan straks nog uitgebreid praten over kinderarmoede. Maar ik vind het belangrijk om ook eerst naar de werkvloer te gaan. We zijn immers BNR. Veel ondernemers, werkgevers die naar ons luisteren. Je hebt praat ook met tal van bedrijven over schulden en geldzorgen en de daarbij komende armoede. En misschien denken mensen, mensen die werken zijn niet arm, hebben geen schuldenproblemen. Dat beeld klopt niet. Misschien goed om nog even uit te leggen vanuit jouw optiek.
Nou ja, als het gaat om specifiek kinderen, bijvoorbeeld ook in gezinnen van werkende ouders, 2/3 van de kinderen hebben ouders die werken. En ik denk dat het beeld van dat zijn mensen die geen baan hebben, dat zijn mensen die in de bijstand zitten, dat alleen al vertroebelt eigenlijk onze realiteitsbevinding. En dat verergert eigenlijk het taboe. Het zijn mensen zoals iedereen. In kwetsbare situaties. Dus dat is denk ik waarom de rol van werkgevers ontzettend belangrijk zijn. En daarin zijn nog Er zijn hele mooie voorbeelden,
ja.
Maar er zijn ook nog heel veel stappen in te maken.
Laten we beginnen met de mooie voorbeelden die je bent tegengekomen. Want dan zitten daar waarschijnlijk ook de learnings in voor andere bedrijven.
Ja, wat je ziet is, en het is echt een mooie lijst, maar je ziet bijvoorbeeld het ene bedrijf, het bespreekbaar maken binnen bedrijven is ontzettend belangrijk. Ook dat herken ik heel erg van de aanpak van laaggeletterdheid. Ik zie de NS, waar ik een bevlogen teamleider hoor praten over het bespreekbaar maken en ook streng zijn naar, vond ik een hele interessante gegeven. Je hebt een AAG, dat is een HR, een salarisadministratie bedrijf. En die doen trainingen in gesprekstechnieken. Maar ook een ADG-dienstengroep die een gratis app hebben ontwikkeld. Waar ze mensen met schulden koppelen aan een buddy. De CSU die die budgetcoaches ter beschikking stelt. Dus je ziet eigenlijk meteen al de hoeveelheid aan verschillende interventies, wat aan de ene kant heel prachtig is. Aan de andere kant denk ik ook wel eens, iedereen bedenkt weer ook wel een beetje nieuwe dingen.
En dat is tegelijkertijd het probleem?
Dat is één van de dingen. Een aantal dingen. Eén is de versnippering van interventies. Heel interessant heeft de Rijksuniversiteit Groningen heeft een onderzoek gedaan over het doorbreken van de intergenerationele armoede. Waar ze eigenlijk ook zeggen van we weten eigenlijk niet over effectief, welke interventies echt effectief zijn om dingen te doorbreken. Dus met andere woorden, er worden toch nog ook heel veel pleisters geplakt. Ik ben heel benieuwd naar de lange termijn aanpak. En het is niet even, ik koppel je, het is vaak een aanpak van jaren voordat iemand hier echt helemaal op het leven op de rit heeft. Ik spreek met veel bedrijven en wat mij echt verbaast is, als er dan gesproken wordt over hun werknemers die in schulden zitten, dat is al iets waar ze niet allemaal heel erg mee bezig zijn. Ja, we weten het wel, maar niet
wat
helemaal.
Wat is dat, dat ze er dan niet mee bezig zijn?
Het is ongemakkelijk. Dat is de persoonlijke situatie van mensen. Dat moet je bespreekbaar maken, het signaleren. Maar dan ook nog de gedachte, en weet je dat als er loonbeslag is bijvoorbeeld, dat dat ook een impact heeft op de leven van kinderen die in dat gezin zitten. Nou, daar denken ze echt heel vaak niet. Dan zeggen ze, oh ja, zo had ik er nog nooit over nagedacht. Dus ik hoop dat bijvoorbeeld een VNO-NCW, ik weet dat ze zijn aangehaakt bij de Alliantie Kinderarmoede. Maar ja, ik lees nog niet echt een structurele gevoel van verantwoordelijkheid. Wij voelen ons hier mede verantwoordelijk voor om ervoor te zorgen dat het dat het structureel wordt aangepakt. En ik denk dat die systemische aanpak nog heel erg mist in Nederland.
Dus het begint echt ook voor al die bedrijven om verantwoordelijkheid te nemen op dit punt. En dan
het begint met voelen en dan te nemen.
Ja, en als ik dan kijk naar een onderzoek van het Nibud, die zegt 62% van de werkgevers heeft personeel met geldzorgen. Dus het is echt dan een groot probleem. Op welke signalen moeten werkgevers dan letten? Want misschien, ja, ik bedoel, ja, loonbeslag, dat heb je natuurlijk door. Maar zijn er andere dingen waar je op moet letten?
Ja, ik denk meerdere dingen. Gedrag van mensen. Terug naar mijn eerdere punt. Kijk naar mensen. Het is ook hoe erg verbonden ben je met de werknemers. Zijn ze gestrest? Zijn ze prikkelbaar? Gedragen ze zich anders? Ziekteverzuim. Er is een grote correlatie tussen mensen in schulden en ziekteverzuim. In sommige domeinen vragen ze een voorschot op hun salaris. Willen ze heel veel overwerken? Maar ook thuissituatie. We weten ook dat live events, bijvoorbeeld mensen die overlijden, een partner die overlijdt of scheidingen, dat zijn allemaal kwetsbare momenten waarbij je kunt afvragen, wat gebeurt er met jou? En als je dan je bewust bent als werkgever dat wellicht hier ook een financiële consequentie aan vast kan hangen, dan kun je dus van daaruit het gesprek aangaan. Dus het gaat ook heel erg over, zie je je werknemer en durf ook je te realiseren dat er die thuissituatie is. En ik hoop dat klinkt misschien wat vreemd, dat wellicht corona ook geholpen heeft dat werkgevers op een andere manier naar hun werknemers kijken. We hebben nu gezien hoe thuissituatie zit. Zitten mensen klein behuisd? Ja. Jongeren die klein in een bovenkamer ergens zitten, in de badkamer soms. Dat zijn allemaal kleine mini-signalen die je kunt, ja, die jou als werkgever kunnen helpen om te signaleren.
En eigenlijk moet je dat dus ook aan elkaar knopen. Want die versnippering die je eerder in de breedte beschreef, die zit dan eigenlijk ook al in het bedrijf zelf. En je noemde dan VNO-NCW van, ja, je hebt nog niet echt concrete actie gezien als het gaat om verantwoordelijkheid nemen. Wat zouden zij dan concreet moeten doen om dit verder te brengen?
Nou, ik begrijp dat zij bijvoorbeeld al wel gekeken hebben naar waar in welke plekken, dat is natuurlijk het mooie, dat als je een groep van al die bedrijven hebt, dan kun je ook naar rode lijnen kijken. Je kunt naar kijken van welke bedrijven en bedrijfstakken komt het nu het meeste voor. Dus je kunt een overzicht gaan maken, een goede inventarisatie. En vervolgens kun je deze partijen dan weer bij elkaar brengen en te zeggen, ben je je van bewust dat dit gebeurt? Gewoon geef mensen de feiten, geef mensen de cijfers. Inspireer ze ook met de goede voorbeelden van de bedrijven die dan weer hen ook kunnen inspireren. Zo hebben wij het aangepakt. Dat is toch een beetje een zaankleef-aan aanpak. Ieder bedrijf is natuurlijk weer anders. Daar moet je mee rekening houden. Iedere bedrijfscultuur is anders. Ook dat is waar je rekening van moet geven. En vervolgens zou je kunnen zeggen van, ja, welke verantwoordelijkheid willen wij nemen als bedrijfsleven om deze toenemende kloof in de samenleving te helpen dichten.
En hoe zie jij dat? Wat voor verantwoordelijkheid zouden ze moeten nemen?
Ja, ik ben niet iemand met een opgeheven vingertje. Dus dat vind ik lastig. Ik denk alleen, terug naar mijn eerdere gevoel van het kan toch niet waar zijn dat we dit niet willen oplossen met elkaar. En als je erover nadenkt wat de sociaal-economische consequenties ervan zijn om dit maar door te laten gaan. Ja, dan zou ik zeggen, het is in ieders belang, ook van het bedrijfsleven en misschien wel juist van het bedrijfsleven, dat we een samenleving hebben waar juist iedereen het gevoel heeft, ik doe ertoe, ik doe mee en ik heb dromen en ambities. En die worden niet al heel op hele jonge leeftijd ook al ingekort.
Ja, dus eigenlijk al dat ziekteverzuim, hè, dat is al één voorbeeld wat je zou kunnen oplossen, wat een bedrijf natuurlijk heel vervelend vindt als er een hoog ziekteverzuim is. Dus daar zit ook echt een belang van het bedrijfsleven zelf.
Ja, en ik denk dat bedrijven het misschien ingewikkeld vinden om te gaan graven naar die hoeveelheid van factoren. Waar zit het hem nu? En dat is natuurlijk het lastige als het gaat om het leven van mensen. Ieder mens is anders. Iedere situatie is anders. Dan komen het grote woord maatwerk. Dat is ook nodig. Maar je kunt maatwerk organiseren vanuit de rode lijnen. De grote lijnen die je uit die inventarisatie haalt.
Zometeen praat ik verder met Laurentien van Oranje. En dan gaan we ook kijken hoe je nou daadwerkelijk het gesprek aangaat. Want het klinkt heel makkelijk om het gesprek aan te gaan met iemand die voor je werkt in de problemen. Maar dat is het niet. Blijf luisteren.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij Tweede Halfuur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de schulden en geldzorg. Later deze week ontvang ik nog staatssecretaris Dennis Wiersma. Hij maakt zich namelijk zorgen over ondernemers die met schulden blijven zitten na de coronacrisis. Mijn gast vandaag is Laurentien van Oranje, die met haar Foundation No. 5 maatschappelijke problemen ontrafelt en samen met de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zoekt naar een oplossing. En een van die maatschappelijke onderwerpen is armoede. Ik wil in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken, namelijk hoe we kinderarmoede kunnen doorbreken en hoe het komt om dat zo weinig mensen nog maar gebruik maken van schuldhulpverlening. En om met dat laatste te beginnen, ik schrik dan toch weer van zo'n cijfer, slechts 14% van de mensen met schulden maakt gebruik van schuldhulpverlening. Dus dan denk ik, er is dus wel een oplossing, maar heel weinig mensen maken daar gebruik van. Waarom is dat?
Ja, ik denk dat te maken heeft met het denken vanuit het omdenken en het denken vanuit niet aanbod, maar vanuit de behoefte van mensen om wie het gaat. Waardoor het dus zo belangrijk is om altijd te praten met de mensen die in allerlei verschillende situaties zitten, die je precies kunnen zeggen, maar waarom ga ik nou niet naar die hulp? Nou, wat blijkt in allerlei gesprekken, om een paar voorbeelden te noemen. Veel hulp is digitaal aangeboden. We weten dat er 2,5 miljoen mensen zijn die het lastig vinden. En zeker ook omdat armoede onder ouderen gemiddeld hoger is dan jongere mensen. Nou, dan zie je al dat is het kunnen omgaan met de digitale wereld heel belangrijk is om die hulp überhaupt te kunnen bereiken. Te zeggen, we hebben een brochure of een loket en we delen of de brochure uit. Ja, er zijn ook 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Dus die folder zal waarschijnlijk niet hoe mooi die ook is, niet aankomen. Het loket, gekoppeld aan dat gevoel van schaamte. Je gaat niet zo makkelijk naar een loket. Dus de fijnmazigheid van hoe je het moet organiseren met elkaar als een soort ecosysteem, heel erg proactief naar de mensen toe. Waar ik een enorme fan van ben, is heel veel initiatieven die heel dicht bij mensen zijn in buurten, in wijken, die de mensen kennen, die de situatie kennen. Gebruik deze netwerken die we hebben in Nederland. Dat is ook het mooie van hoe we het hier organiseren. Ga met deze partijen werken om heel dicht vanuit de leefsituaties van mensen hen te bereiken.
En dus proactief.
Proactief.
Omdat zij zelf heel moeilijk aan de bel trekken. Is ook een cijfer trouwens wat het ondersteunt. Gemiddeld duurt het 5 jaar voordat mensen met geldzorgen aan de bel trekken. En hun schuld is dan opgelopen tot gemiddeld 38.000 euro. Ze hebben gemiddeld 14 schuldeisers. Dat komt uit het NVVK-jaarverslag uit 2020. Dat geeft dus aan dat heel veel mensen gewoon heel lang wachten.
Mensen wachten heel lang en dan vervolgens, vergeet niet dat je dan ook nog moet nadenken dan in welke staat is iemand. Die is in de stress. Zoals mijn collega, die dus weet vanuit ervaring hoe het is om te hebben geleefd in schulden, die zegt, je kunt niet meer creatief nadenken. Dus je hebt dat overzicht niet meer. Als je dan 14 schuldeisers hebt, dan zit je in het moeras. Dan weet je niet meer hoe je eruit moet komen. Dus die rust creëren stap voor stap en die aaneenschakeling van interventies eigenlijk proactief met mensen te gaan, wat zit er nu? Echt hand bij de hand nemen, dat is belangrijk. Maar dat maakt het dan weer complex. Want, zoals ik al eerder zei, we vinden het ook ongemakkelijk om en niet prettig om te geholpen te worden. Want we willen regie over eigen leven. Dus dat doorbreken van hoe zorg je nou het gevoel te hebben en mensen het gevoel te geven, je kunt het stap voor stap, het is jouw leven. Mm-hmm. En toch ze te helpen, ja, dat is ontzettend ingewikkeld.
En neem ons dan eens even mee, want er zitten misschien nu werkgevers te luisteren of iemand van HR die ook dit misschien best moeilijk vindt om bij de kop te pakken. Nou, je praat veel met deze mensen, je hebt dus zelf ook een medewerker in dienst die met die schulden kampte. En je benoemde ook van, ja, ik ben natuurlijk zelf niet in armoede opgegroeid. Dus mensen zullen misschien ook dan naar jou kijken, ja, wat weet zij er nou van? Hoe breng je dan vertrouwen in een gesprek? Hoe pak je dat aan?
Vertrouwen begint met oprechte interesse. Hoe is het met je? Ga niet recht op de man af. Ik begreep dat je schulden had. Nee, begint met oprechte interesse. Daar begint al het vertrouwen van de ander in jou. Heb je het beste met me voor? Vergeet niet, het is misschien al jarenlang opgebouwde wantrouwen naar instanties en in instellingen. En van daaruit ga je met elkaar, je noemde het woord al ontrafelen, ga je met elkaar ontrafelen, wat is er aan de hand? Wat heb je nodig? Ga niet te snel invullen voor een ander. Ik noem dat Nivea. Niet invullen voor een ander. En ga langzamerhand iemand meenemen aan de hand. Kunnen we dan niet samen, kunnen we je helpen? Kan ik jou helpen? Wat heb je nodig? Ik merk bij mezelf, toen ik dat had, dat je al heel snel iemand wil dingen geven, hulp bieden. En hoe mooi dat ook is, dat klopt heel vaak ook weer net niet. Omdat je dan aan voorbij gaat, dat ook deze mensen, dat iedereen dat gevoel wil hebben, ik heb regie over mijn
dus
eigen leven.
Dus het gaat om op te halen wat die mensen dus zelf aangeven. Ja. Van deze hulp heb ik nodig. Maar vallen daar bepaalde dingen op die ze vaak nodig hebben?
Nou ja, het is de optelsom. Je moet dus dieper graven naar wat heb je nodig. Dat kan zijn soms dat het is in een gezin dat juist het kind iets nodig heeft. Omdat ouders zich ook vaak schuldig voelen naar kinderen, dat ze door hun situatie, vergeet niet, kinderen zijn niet arm. Ze leven op in armoede, maar zij zijn niet degene die voor de economische situatie zorgt in het gezin. En dat is ook heel pijnlijk en schrijnend voor de ouders. Mm-hmm. Dat gevoel te hebben. Dus die relatie heeft ook een zekere verstoring. Vertellen ook kinderen en jongeren en ook ouders mij. Dus je moet, ja, het is de optelsom van dingen. Dus het kunnen spullen zijn, het kunnen kansen zijn. Ontwikkelkansen die worden ontnomen terwijl kinderen dromen hebben, ja, om iets te worden bijvoorbeeld. Het is, ja, je moet echt op zoek gaan samen naar wat heb je nodig.
En dan als het over spullen bijvoorbeeld gaat, dan ontstaan er natuurlijk ook hele goed bedoelde initiatieven, zoals onlangs een laptopactie. En dan komt dat toch niet goed aan. Waarom?
Nou ja, wat wij gedaan hebben in coronatijd is precies dat, is eigenlijk de keten te bouwen. Plotseling, dat wisten we al voor corona, maar plotseling wordt het zichtbaar. Een laptop en toegang hebben tot een digitaal apparaat is je levenslijn. Voor je school, voor je werk, voor je werkschema's op te halen. En dat komt plotseling niet meer. Dus wat blijkt, 14% van de mensen hebben geen toegang tot een digitaal apparaat, omdat ze het geld niet hebben. Wat is daar dan aan de hand? Maar dan is het niet natuurlijk genoeg om een apparaat te geven, nou hier, en succes ermee. Dan kom je achter de voordeur, erachter, heb je überhaupt wel internet? Het bleek dat heel veel mensen niet internet kunnen betalen. Dus we zijn met het bedrijfsleven.
Heb je niks aan zo'n laptop met alle respect? Je kan een beetje op werken, ja. Maar je kan natuurlijk
dus
niet echt.
Dus hebben met allerlei telecomaanbieders hebben gezegd, voor deze mensen gaan we een bepaalde tijd gaan we gratis internet aanbieden. Snap je hoe je daarmee om moet gaan? Dus die laptop wordt een soort van deuropener om eigenlijk breder dat gesprek aan te gaan. En dat begint met dus de constatering, ze hebben niet het geld om het te kunnen betalen.
Dus je moet veel dieper kijken. Je moet dingen aan elkaar knopen uiteindelijk. Je moet zorgen dat je dat gesprek aangaat, waarbij iemand zelf de regie houdt over het proces, omdat er gewoon heel veel schaamte is. Nou, probeer je zelf ook een bredere beweging op te zetten, waarbij bedrijven en instanties zich aansluiten. Bij de Alliantie Kinderarmoede zijn bijvoorbeeld meer dan 200 bedrijven, stichtingen en gemeenten aangesloten. Dat zou dan nog iets breder moeten worden. Waarom is het belangrijk om dit nu breder aan te pakken?
Ja, en ik wil wel ook. Ik wil zeker niet mezelf naar voren schuiven als degene die de beweging start. Want die is er al. En al die partijen die doen al fantastisch werk. Alleen wat je ziet, ik noemde eerder het cijfer dat we in Nederland op nummer 25 staan van 27 landen van het percentage van kinderen dat we uit de armoede halen. Ja, dat is voor mij een bevestiging. We doen van alles, maar we lossen het probleem niet op. En dat kan alleen, volgens mij, als je die interventies gaat schakelen. En dat is ook dat onderzoek van de Universiteit Groningen over intergenerationele armoede. Met andere woorden, het doorbreken van het generatie op generatie doorgeven van deze kwetsbare situatie waar je in zit. Dus we moeten met elkaar gaan zeggen, je kunt niet de wereld scheiden van schulden met de wereld scheiden van armoede en van kinderarmoede. Dat moet je met elkaar combineren.
Dus, maak het even af.
Dus met andere woorden, je kunt niet alleen maar kijken naar de ouder. Maar als de ouder kinderen heeft, en we weten dat alleenstaande moeders een van de meest kwetsbare posities hebben, dan moet je dus ook dat meteen meenemen. Wat zijn de consequenties voor de kinderen?
Zometeen praat ik verder met prinses Laurentien over schulden en geldzorgen. Maar eerst naar Iwan Verrips, want zometeen BNR breekt. Wat gaat jouw topic zijn om 11 uur?
Wij gaan het hebben over de formatie die na een ruim een week stilgelegen te hebben vandaag weer verder gaat. Om 11:30 komen de leiders van VVD, CDA en D66 bij informateur Remkes. En de meest interessante ontwikkeling was misschien nog wel gisteren aan het einde van de middag, toen Sigrid Kaag bij haar partij D66... zei dat ze de blokkade op ChristenUnie ging opheffen. En eigenlijk, ja, als ik de analyse zo lees, dan heeft ze dat wel vaker gezegd. Maar ze wil nu dat er eerst wordt gesproken met de 6 partijen in het brede midden. En als dan blijkt dat je misschien met de huidige coalitie door zou gaan, dan gaat ze daar niet direct voor liggen. Terwijl dat voorheen wel een beetje het
verhaal
was.
Dus het is echt nu een opening weer.
Juist, exact. En dat is wel opvallend, want tot voor kort moest het zo progressief mogelijk als het aan D66 lag. Nou, daar viel ChristenUnie natuurlijk niet in. Ons breekijzer vandaag wordt, als Kaag principieel is, houdt ze voet bij stuk en gaat ze niet met de ChristenUnie. Ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Is het goed dat Kaag een stap zet om de formatie los te trekken? Ja, iedereen moet de water bij de wijn doen. Of is het misschien wel een smerige tegenvaller voor die 1,5 miljoen mensen die op D66 gestemd hebben, die vast totaal anders in het leven staan als het gaat om medisch-ethische kwesties. Hoe moet je daar nou mee omgaan? En bovendien, was dat meerderheidskabinet nou niet een soort gepasseerd station en gingen we kijken naar een minderheidskabinet? Nou, ons breekijzer dus, als Kaag principieel is, houdt ze voet bij stuk en gaat ze niet met de ChristenUnie. Ik ben benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Bellen kan vanaf 11 uur, dat is over 14 minuten, naar 020-468-4x0.
Dankjewel.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de schulden en geldzorgen. Morgen praat ik met Arjen Vliegendhart. Hij is voorzitter van Nibud over het bespreekbaar maken van schulden. Mijn gast vandaag is prinses Laurentien. En zij probeert met haar Number 5 Foundation samen met andere bedrijven en organisaties armoede op te lossen. En mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering, toen hadden we over een ander thema, thema Duitsland, was René Cuperus bij mijn collega Paul van Liem te gast. En René had deze vraag voor jou.
En ik zou haar wel willen vragen waarom zij dat rare begrip kinderarmoede gebruikt. En niet, want ik vind eigenlijk ouderarmoede erger dan kinderarmoede.
Ja, hij noemt het een raar begrip, kinderarmoede. En waarom je dat gebruikt, want eigenlijk vindt hij ouderarmoede erger dan kinderarmoede.
Ja, het is niet helemaal duidelijk of hij het heeft over ouderen of ouder. Ik denk dat we het heel erg met elkaar eens zijn. Maar zijn vraag legt denk ik ook wel heel erg bloot, wat ik net zei, dat we in de aanpak werelden van elkaar scheiden. We hebben kinderarmoede, we hebben mensen in schulden, we hebben ouders. En daar zitten hele andere universa zitten daaronder. En die moet je met elkaar combineren. Als hij het heeft over ouderen, zou ik willen zeggen, helemaal mee eens. Juist bij ouderen is het percentage gemiddeld hoger dan het andere gemiddelde. Dus tussen de 55 en de 67 jaar heeft 10,4% leeft in armoede. Terwijl het bij kinderen 7,8% is. Dus als je het vanuit de cijfers wil bekijken, dan
heeft hij
een punt over ouderen. Ik denk eigenlijk dat hij het heeft over ouders. Dus ouder. Dus hij heeft het eigenlijk over de situatie in de gezinnen. Dus de koppeling tussen kinderen en ouders is heel erg belangrijk. En dat je moet kijken naar de levensloop. Dus ook daar ben ik het heel erg mee eens. Want we weten ook dat het risico om als volwassene in armoede te leven, wanneer je in armoede bent opgegroeid, twee keer groter is wanneer je, dan wanneer je niet arm was. Dus met andere woorden, we moeten langzamerhand toe naar die preventie en voorkomen gaan hand in hand aanpak. Want anders gaan we het niet oplossen. Dus die integrale aanpak, dat denken vanuit de doorbreken van die intergenerationele armoede is heel erg belangrijk. Dus met andere woorden, mijn antwoord zou zijn, niet of kinderen of ouders of ouderen, dat ook zijn vraag is. Pas als we voorkomen en verminderen hand in hand laten gaan, dan zijn we op de goede weg. Maar dat vraagt wel om die echte samenwerking en dat we ons realiseren dat iedereen maar een stukje van de keten aan het aanpakken is.
En dan heb ik morgen natuurlijk weer een nieuwe gast. Dat is Arjan Vliegendhart, voorzitter van Nibud. En die kettingvraag gaat natuurlijk door. Dus als we dan even kijken naar die gast, wat zou je hem willen vragen?
Ja, het Nibud heeft natuurlijk een fantastische positie als onafhankelijk kenniscentrum en heeft een heel goed overzicht van cijfers, van oorzaken, van drempels en dus van al die verschillende versnipperde interventies die blijkbaar nog niet optellen tot het voorkomen van het aantal mensen dat leeft met problematische schulden. Dus mijn vraag aan Arjan zou zijn, wat zijn volgens hem de prioriteiten op het gebied van preventie? En welke rol kan het Nibud spelen in het omzetten van versnippering naar een gezamenlijke, ambitieuze aanpak, zodat we over 20, misschien wel 50 jaar zeggen, we hebben het goed gedaan in 2022.
Die vraag ga ik zeker stellen aan hem morgen. En die versnippering komt dus elke keer weer terug. Uiteindelijk zet jij natuurlijk met name in voor kinderen die in armoede leven. Nou, je praat veel met ze. Je wil ook dat de kinderarmoede teruggaat naar nul. Hoe reëel is dat als je eigenlijk hoort wat er nu allemaal speelt rondom kinderarmoede? Nu 1 op de 13 kinderen in armoede, maar dat wordt alleen nog maar meer, weten we nu al.
Ja, hoe reëel is het? Ik weet niet of de vraag zou moeten zijn, hoe reëel is het? Want je moet lange termijn denken. Dit zijn de complexe vraagstukken waar alles mee te maken heeft met al die verschillende dimensies. Dus ten eerste, het is reëel als je lange termijn perspectief hebt. We weten ook, ik denk dat we de gedachte van preventie is nog heel erg onderbelicht. We denken vaak, neem bijvoorbeeld 18-jarigen. Als een kind 18 jaar wordt, dan heeft hij allerlei rechten en plichten. Vanuit de Alliantie Digitaal Samenleven zijn we daar heel erg mee bezig. Dat er dan heel veel op een jongere afkomt. Heel veel digitaal geregel. Als je dat met 18 gaat proberen op te lossen, en we weten dat 37% bijvoorbeeld van de mbo'ers een schuld heeft. We weten dat 1 op de 4 jongeren van 18 een betalingsachterstand heeft. Dan weten we dus, dat moeten we niet op 18 jaar aanpakken, maar dan moeten we helemaal aan de voorkant mee gaan beginnen.
Want uiteindelijk kost het ook iedereen dan heel veel geld. Het kost de staat heel veel geld, het kost de bedrijven.
Precies, we lopen denk ik heel lang achter de feiten aan. Mm-hmm. Dat zijn we nu ook vanuit de Alliantie Digitaal Samenleven samen met heel veel jongeren aan het ontrafelen. Wanneer is dat dan? Wat wil je dan? Het hele mooie is dat bijvoorbeeld 40% van de jongeren, die wil heel graag op jonge leeftijd leren over dat belasting betalen. Die willen leren over wat is dat dan precies, een zorgverzekering. Want we weten dat een zorgverzekering vaak een eerste indicatie is. Dat wordt als eerste niet betaald. Dus met andere woorden, het niet achter de feiten aanlopen. Dus echt gaan inzetten op preventie. Niet op het moment dat het zich voordoet, maar helemaal aan het begin. Misschien een hele rare verbinding, maar daarom zit ik altijd zo op die taalontwikkeling. En juist ook op hele jonge leeftijd. Want we weten ook dat een taalvaardigheden alweer ook een indicatie is later in het leven voor hoe stevig iemand in het leven kan staan, in de banen die ze kunnen hebben. Dus we moeten echt vanuit die levensloop naar dit
echt gewoon vroeg beginnen. En dan zou ik ook denken, daar ligt er misschien ook een belangrijke rol voor scholen, voor docenten. Aan de andere kant, we vragen al zoveel van onze docenten. Wat zouden de scholen kunnen doen, ook als het gaat om de signaalfunctie eigenlijk die de werkgevers natuurlijk hebben met de werknemers?
Precies hetzelfde. Het blijft ook uit onderzoek dat ook leerkrachten, waar dus niks mis mee is, maar dat die het heel ingewikkeld vinden om het bespreekbaar te maken. Weer precies dezelfde signaalfunctie. Kijk goed naar het kind. Er wordt aangegeven kleren, welke schoenen lopen ze, vakantiegesprekken, schooluitjes. Persoonlijke hygiëne is een belangrijke indicator. Maar ook pesten en trakteren. Dat zijn allemaal situaties waarvan je kunt aanvoelen wat is hier aan de hand. Ze zeggen, vind ik een schrikbarend aantal, is dat 76% van de leerkrachten geven aan dat ze weten dat de thuissituatie en het opgroeien in armoede een impact heeft op de sociaal-economische ontwikkeling van kinderen. Maar ze geven ook aan dat 54% van de leerkrachten en scholen nog nooit in contact zijn geweest met hulporganisaties. Terwijl we dus weten dat het om zoveel verschillende
kinderen
gaat.
Eigenlijk dat eerste punt wat we natuurlijk benoemd hebben. Dus dan kom je toch weer tot slot, hè, want we zijn bijna aan het einde van deze aflevering of van deze uitzending. Morgen praat ik natuurlijk weer door. Je komt dan toch bij dat ongemak uit. Eigenlijk wat we een aantal keer hebben benoemd, het taboe of het ongemak. Die documentaire die over de ouders van de toeslagenaffaire is niet heel goed bekeken. Angela de Jong heeft daar een column over geschreven in het AD, dat ze ook moeite had om het uit te kijken. Ook, ik wil het eigenlijk niet zien. Wat is dat ongemak wat we voelen met z'n allen?
Ja, dit is waar natuurlijk uiteindelijk inclusie over gaat. En het klinkt misschien wat vreemd om dat hier in deze context te gebruiken, maar de uitspraak van Johan Cruijff, je ziet het pas als je het doorhebt. Je moet het wel willen binnen laten komen. Je moet het doorvoelen en doorleven en er diep luisteren. Het dieper luisteren naar wat gebeurt er in de levens van mensen. Je luistert tussen de regels door. Je leeft je in en je denkt, het kan toch niet waar zijn? Ja, voor mij is dat mijn grootste drijfveer eigenlijk in alles wat ik doe. Dat juist die verhalen laat ik juist binnenkomen om het te snappen, juist omdat ik dat ongemak heb, omdat ik niet opgroei in deze situatie.
Dus je moet juist het ongemak willen voelen.
Je moet het willen opzoeken en niet, wat zijn mensen zielig? Ik denk nooit, zijn mensen zielig? Ik vind het vreselijk wat er gebeurt in de levens van heel veel mensen. Maar je wil nooit dat iemand jou zielig voelt. Dus dat zal ik nooit ook delen met mensen, want dat voel ik niet. Maar ik denk wel, wat hoor ik? Wat heb jij nodig? En laat dat binnenkomen, ook al is het de meest ongemakkelijke waarheid, waar we ook in Nederland in leven, dat we dus een enorme kloof hebben tussen mensen ook in hun financiële situatie.
Ik wil je heel hartelijk danken voor je komst, Laurentien van Oranje van de Number 5 Foundation, onder andere, waarmee zij zich inzet om armoede op te lossen. En met name kinderarmoede dan. Natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app. Of ga even naar bnr.nl. Maar blijf vooral de hele dag live hier op BNR. Zometeen weer een hele mooie BNR-breekt met Iwan Verrips. Ik wens je een mooie dag.
BNR's Big Five van de schulden- en geldzorgen wordt mede mogelijk gemaakt door financieelfittewerknemers.nl. Een initiatief van Wijzer in Geldzaken.
BNR Headlines. De hele dag. Binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag. Economie.
5 dagen in de week bezorgen. Dat kan niet uit.
De hele dag. Technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.